begonnen met het bergen van de ontspoorde treindelen bij Voorschoten. Een week geleden botste een goederentrein op een kraanvoertuig. Wrakstukken daarvan kwamen op het spoor terecht, waarop vervolgens een intercity botste en die ontspoorde. De kraanbestuurder kwam om het leven, 30 mensen raakten gewond. Met een grote kraan worden de treindelen op het spoor en in het weiland nu weggehaald. Afgelopen week werden betonplaten geplaatst om de drassige grond te verstevigen, en ook werd er tijdelijk een weg aangelegd in het weiland. Tot de werkzaamheden zijn afgerond, rijden er geen treinen tussen Den Haag en Leiden. De Italiaanse oud-premier Berlusconi is weer wat opgeknapt. Artsen zeggen dat de behandeling aanslaat en dat ze voorzichtig optimistisch zijn. De 86-jarige Berlusconi werd vorige week opgenomen in een ziekenhuis in Milaan met hart- en ademhalingsklachten. Zijn artsen bevestigden dat Berlusconi leukemie heeft. De grote brand in Etten-Leur is onder controle. Het nablussen gaat nog een tijd door. De brand bij een transportbedrijf brak in de loop van de ochtend uit en veroorzaakte veel zware rook. In de wijde omgeving kwam een roet en andere rommel neer. In de weilanden bij het bedrijf ligt glas van gesprongen zonnepanelen, wat gevaarlijk is voor vee. De politie in Limburg heeft een minderjarige jongen streng toegesproken nadat hij gisteren de 112-meldkamer onterecht had gebeld, meldt 1 Limburg. De jongen zei dat er een dood kind in het bos in Landgraaf lag. De hulpdiensten rukten hem vervolgens massaal uit, maar troffen niets aan. De politie ontdekte al snel dat er sprake was van een grap. De jongen deed mee aan Doen, Durven of de Waarheid, een spel op social media dat razend populair is onder jongeren. Volgens de politie is het doen van valse melding een misdrijf. Onduidelijk is of de jongen nog verder wordt bestraft. Het weer: vanuit het westen trekt er een regengebied over het land. Het waait stevig bij 13 tot 17 graden. Morgen zon en wolken en een aantal buien. Het wordt dan 10 tot 14 graden en dit iets frisser dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland.
Radio Texel.
Stamtafel Actueel. In gesprek met onze burgemeester. Nu op Radio Texel.
Always insecure.
De lente komt uit je speakers.
Jouw favoriete muziek hoor je toch?
Alleen hier.
Alleen hier.
Hier op Radio Texel.
Goedemiddag, luisteraars. Alweer de Stamtafel Actueel met als gast de burgemeester. Achter de knoppen mijn vrouwenbondgenoot en technicus Frank Scherphuis. En voor de verandering, jullie geloven het niet. De groeten aan mijn Rotterdamse vrienden. En ik ben ervan overtuigd dat Feyenoord kampioen wordt. Zo, dat heb ik hem even gezegd. Vrije meningsuiting. Buiten is het 13 graden en het regent. Ondanks dat ligt de bereidingsgraad voor het paasweekend al op 72,9%. Dus ook in het weekend met slecht weer weet je ons te vinden. Burgemeester, welkom. De een na laatste keer heb ik begrepen.
Ja, ja.
Nou, we zullen er wat moois van maken. Ik heb nog wel wat dingen voor u bedacht. Ik denk dat het is in het diepe gaan.
Volgens mij is het 1 mei, maandag precies. Ja. Dus het is...
Het is de tweede maandag, hè?
Tweede, 8 mei, ja.
8 mei.
Ja. Een dag voor het bezoek.
Gaan we het over hebben dadelijk. Allereerst de twee vragen zoals altijd. Wat waren uw hoogtepunten de afgelopen 2 maanden? Want vorige maand is het niet doorgegaan.
Nou, ik ben begonnen met iedere dag een end te lopen om een beetje aan mijn conditie te werken. En daar voel je eigenlijk wel goed bij. Dus er zijn wat kilootjes af. Boordmaatje 40 is weer boven mijn boordmaatje 39 aard. Dus dat ging goed. En ja, voor mezelf was natuurlijk de keuze dat ik naar Venrij mocht komen ook wel een bijzonder moment.
Ja, maar ik bedoel, lokaal op het eiland?
Ja.
Hoogtepunten?
Nou, het is redelijk wel... misschien dat ze gisteren die mevrouw weer levend teruggevonden hebben na 2 dagen zoeken, mind you. Ja. Dus dat zijn wel dingen dat je dan toch blij bent met de burgemeester dat het goed afloopt. Ook voor niet in de laatste plaats voor die mevrouw zelf.
Ja, ik heb begrepen dat het veteranen search team afdeling Texel daar ook een bijdrage aan geleverd heeft. Het is alleen jammer dat ze dat niet op het nationale nieuws even vermelden.
Het heeft wel gestaan ergens hoor.
Ja.
Volgens mij, misschien niet nationaal, maar ik heb het wel voorbij zien komen het nieuws.
Ja. Droevige gebeurtenissen?
Ja, ga ik toch maar zeggen. En bij een vriend van mij is kanker vastgesteld. Dus die is nog vrij jong. Dus dat is wel... Dat is goed.
Ja, dat hakt erin.
Ja, dan eigenlijk afgelopen 3 weken zijn bijna iedere dag wel even daarin bezig geweest. Met alle overtuigingen hoor. Dus, maar goed, zoals het nu naar uitziet, lijkt het allemaal goed te komen. Maar goed, de behandeling moet nog wel starten.
Ja. Dan even een paar korte persoonlijke vragen. Koffie of thee?
Ja, nu thee dan.
Nu thee?
Ja, s'morgens denk ik 2 of 3 bakjes koffie, maar dan is het klaar. Anders ga ik te veel stuiteren.
Oké. Okay. Favoriete maaltijd?
Ja. Ja. Als je me nou echt 's nachts wakker maakt, moet je die hebben in een Britse pub. Dan zijn ze nog net wat vetter dan hier. Maar gewoon nachos met guacamole en gehakt en Mexicaanse saus. Daar moet ik aardig wat rondjes daarna weer gaan lopen om dat eraf te trainen.
Ik wou het zeggen, dan moet je de afstand wel gaan verdubbelen.
Ja.
Uw favoriete lokale product?
Ja, dat vind ik... We hebben een aantal keer kaas ontduurd met de 3 kaasjes. De combinatie van Texelse kaasjes van Wezenpiek. En dan mag ik geen reclame maken, maar die worden daar gemaakt. Dus, maar dat is absoluut wel een aanrader.
Ja, maar Wezenpiek is toch de naam van de boerderij, Frank? Of niet?
Ja, precies.
Ja, dat bedoel ik.
Ook.
Maar van de niet naam van toen kaasboerderijen aan de Hoornderweg. Dan zijn dat is voor mij maar eentje.
Hey. Nou, wij maken ons daar niet zo druk over hier, hoor. Burgemeester. 605 burgers hebben gereageerd op de vraag mee te denken over de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Wat vindt u daarvan?
Ja, dat is veel. Er zijn allerlei pogingen die we doen als gemeente om mensen in contact te komen over allerlei onderwerpen. En dan de 605 is het aardig wat om voor zo'n onderwerp respons te krijgen. Dus dat is mooi.
Ja. Heeft u de nieuwe profielschets gelezen en herkent u zich daarin? Of is de zelfreflectie oeps? Dan had ik beter op moeten letten. Of vindt u dat de burgemeester gewoon zichzelf moet zijn?
Nou, dat laatste sowieso. Want als je de deur uitloopt en je doet je anders voor dan dat je eigenlijk bent, dat is dat hou je eigenlijk niet vol. Ik vond er wel veel punten in zitten waar ik mezelf ook wel in herkende in deze profielschets. Maar natuurlijk is hij net een tikje anders. Het is uiteindelijk nu ook weer aan de raad aan de gemeente om te kijken welk type ze terug willen. Hè? En ik vind het heel lastig. Dan moet je van jezelf gaan zeggen wat je van jezelf vond, wat een ander van mij heeft gevonden. En of het dan beter of slechter is dat er een ander type komt in deze gemeente. Laat me daar maar niet over uitlaten. Dat is niet
verstandig. Nee, maar als u tegen mij zegt van er zijn hele punten waar ik me in herkende, dan zie je toch op de goede weg.
Zou ik nou burgemeester willen worden voor de eerste keer? En ik zou denken, ik zoek een mooie en leuke gemeente. Dan zou ik denken, nou, deze profieltjes, daar kan ik wel wat mee. Ja.
Oké. Okay.
I'm
Goedemiddag luisteraars, we gaan gewoon weer verder met de burgemeester. Burgemeester, en we ontkomen er niet aan dat we het even over de verkiezingen gaan hebben. Hoe waren de verkiezingen op zich op Texel?
Nou, die zijn goed verlopen. Ik heb eigenlijk geen hele vreemde dingen van de stembureaus gehoord. Het is wel dat we in het telproces wat we in Nederland bedacht hebben, en natuurlijk moet dat openbaar zoveel. Ik moet geen enkele discussie krijgen over dat er met de stem is gerotzooid. Maar die procedure die we daar hebben bedacht, als we zo doorgaan, dan weet ik niet of we mensen het leuk blijven vinden om stembureau te blijven zitten. Het is echt wel een griem hoor. Ja, het moet wel gebeuren. Het moet ook zorgvuldig gebeuren. Maar ik vraag me wel eens af of dan toch die stemcomputer met alle risico's die daaraan zitten, toch al met al niet minder risico's met zich meeneemt dan de risico's die we nu hebben bij het handmatig tellen.
Ja, maar het was natuurlijk wel zo. Hè. Ik heb zelf ook een stembureau bemand. En het was wel goed, hè, want dan zie je allerlei oude bekenden uit het dorp. Zie je weer en zo. Het is gewoon heel gezellig om dat te doen. Hè. Maar wij waren redelijk op tijd klaar met het stellen van de provinciale staatstemmen. Maar toen kwamen die matenschappen er nog even achteraan. En dat is wat dit jaar, denk ik, een beetje onderschat is door een heleboel.
Ja, en dat gaat nu over 4 jaar is het weer zo. Ja. Ja. En het opmerkelijk is trouwens ook dat tot aan de Eerste Kamer en de formaties in alle provincies, dat is nog steeds dagelijks nieuws of landelijk nieuws. Maar kijk je naar de uitslag van de waterschappen en welke formaties daar aan de hand zijn, het lijkt alsof niemand aan de kijkt. Ik vind dat zo wonderlijk, terwijl het gewoon dezelfde dag dezelfde verkiezingen waren. En als het gaat over je waterschapsheffingen, de rioolheffingen, als het gaat over je waterveiligheid en het schoon water, dan lijkt me dat toch ook een niet te onderschatten organisatie.
Ja, maar je zou voor de waterschappen natuurlijk kunnen bedenken van nou, dat doen we een dag later. Ik bedoel, het hoeft niet per se 's nachts om 2 uur door te tellen voor de waterschappen.
Ja, nou, maar er zal iets gebeuren moeten, Aad, om het voor jou en voor al die anderen behapbaar te houden. Daar zijn we wel over eens, ja.
De BBB heeft een overweldige overwinning behaald tijdens de statenverkiezingen. Texel zat met 33%, bijna 34%, zelfs boven het landelijk gemiddelde.
Ja, alleen Hollands Kroon in Noord-Holland had er nog meer. Die had 38,6, maar Texel was de tweede in Noord-Holland, ja.
Wat heeft volgens u landelijk geleid tot dit stemgedrag en waarom zijn Texelaars uitschieters?
Ja, ik moet. Kijk, je zag bij de vorige statenverkiezingen dat ook de vorm van democratie op Texel de grootste was. Er is een behoorlijke groep op Texel die kennelijk toch, als het gaat over het beleid wat dan hier op Texel neerkomt vanuit het land en vanuit de provincie, dat ze daar niet in gehoord voelen of het er niet mee eens zijn of niet wel. Er is iets mee aan de hand. Heel misschien zal een deel het allemaal nou eens kunnen volgen in alle. Het is best wel ingewikkeld geworden wat we ervan maken. Dus dat is. Het is niet zo dat wat dat betreft een nieuwe partij op Texel voor de eerste keer zoveel stemmen haalt. Dat is vaker gebeurd. Het is trouwens wel zo dat de BBB in heel Nederland, maar ook op Texel, wel meer stemmen halen dan de vorige keer de nieuwkomers hebben gehaald. Dat is wel zo. Ja, kijk, een gemeente afhankelijk van toerisme en de gemeente afhankelijk van de agrarische economie.
Visserij.
De teleurgang van de visserij, daar mogen we nu ook wel zeggen, ja. Kijk, wat dat betreft moeten we dit soort dingen goed analyseren. Maar soms zijn ze ook eenvoudiger te verklaren dan dat alle wetenschappers wel eens doen. En ik denk als je die bij elkaar optelt, dat je al nadigheid bent in de reden waarom Texelaars ook nu hebben aangegeven voor de BBB te stemmen. Ik zag hem ook wel aankomen. Ik was er niet door verrast.
Oké. Is deze verkiezingsuitslag niet een sterk wordende trend waaruit blijkt dat de gemiddelde burger geen vertrouwen meer heeft in de politiek en klaar is met de bemoeizing van Brussel? En dan om het even aan te geven door de tijd. We kregen natuurlijk eerst Pim Fortuyn. Die werd natuurlijk vroegtijdig werd hij vermoord. Daarna kregen we natuurlijk Geert Wilders met de PVV. We hebben Leefbaar Nederland nog even tussendoor gehad. We hebben Forum voor Democratie. Maar nu is het echt voor de eerste keer dat de partij echt over de hele breedte zoveel stemmen haalt.
Ja, het is sinds 91 is het geen andere partij gelukt om in alle 12e provincie de grootste te worden. Hè. Dus dat is echt wel een prestatie van formaat. Ik weet niet of dat nou precies de oorzaak is. Als je kijkt naar de agrarische sector in Nederland, die is ook zwaar afhankelijk van hetzelfde Brussel geweest. Hè. Als het gaat over de Europese handel in landbouwproducten, als het gaat over de Europese subsidies op de landbouw. Dus ik denk dat we uit moeten kijken door te zeggen dat wat dat betreft... als Brussel iets vindt, dan is het positief en negatief. En het is geen kunst om alle negatieve punten vooral op te noemen. En er zijn ook wel negatieve punten. Maar goed, het is dat een landbouwsector in Nederland zonder Europa... wordt ook een hele, nou, of tenminste een hele andere... maar waarschijnlijk ook heel ingewikkeld. Dan kun je voor mij nauwelijks meer op de wereldmarkt zomaar meedoen. Dus dat is... Maar... Ik denk dat vooral het uitblijven van keuzes het grootste bezwaar is van veel kiezers. En ik kan het voorbeeld, ik blijf het zeggen. Ik denk dat er geen Kamerlid in 1998 is geweest die heeft gezegd bij het vaststellen van de Natura 2000 gebieden, de politiek doet daar niks mee of wil daar niks mee. Of de politiek zou willen dat je voor een Meijerblis een stikstof berekening gaat maken in 2023 op Texel. Ik geloof werkelijk aan dat er geen Kamerlid is die dat destijds heeft bedacht. Maar dan de andere conclusie. Als we 25 jaar later kijken, is dat wel de conclusie. Dus er is volgens mij een beleid opgesteld waar dingen zijn beloofd aan de Kamer en de samenleving die uiteindelijk niet waar zijn gemaakt. En dan is de grote vraag, heeft de politiek wel toen goede keuzes gemaakt? En ik zeg niet dat je erop terug moet komen. Maar in elk geval hebben ze de afgelopen 25 jaar onvoldoende gerealiseerd wat het beleid nou eigenlijk zou gaan betekenen. Hebben ze ook op een aantal punten er niet naar gehandeld. Als Kamer en als regering. Dus het is technisch wel te begrijpen dat we 25 jaar later een probleem krijgen. Maar de andere vraag is, er is op dat punt 25 jaar geleden volgens mij iets gedaan met een bepaalde ambitie. Die ambitie is niet uitgekomen en nu is het allemaal schrikken. En dat zie je in meerdere dossiers voorbij komen. Mijn stelling, kort, we willen te veel tegelijk in dit kleine landje. En vinden het verrekte lastig om daar keuzes te maken. In te weinig tijd. En we vinden het verrekte lastig om volgens keuzes te maken. En daar lopen we nu met z'n allen keihard tegenaan.
Ja, want ik kan me nog goed herinneren dat de Natura 2000 gebieden, zeg maar, benoemd werden. En er moesten beheerplannen gemaakt worden en zo. En er was best wel veel oppositie op Texel tegen Natura 2000 plannen.
Het hele land hoor.
En ik heb. Ik durf met mijn hand op het hart te zeggen. Er zijn hier meerdere, coryfeeën geweest. Ook uit de politiek. Die steeds riepen: ja, maar Natura 2000, allemaal goed voor de natuur en zo. En bestaand gebruik blijft bestaan.
Nou, er zijn dus dingen toegezegd waarvan je nu zegt, dat hadden die bestuurders nooit mogen en kunnen zeggen. Maar dan is de andere vraag, had je dan toen dat besluit moeten nemen en moet je het ook nu durven te bediscussiëren? Voorbij moeten we uitkijken om te zeggen, het is Brussel of het is Natura. Nee, er is met de biodiversiteit in dit land wel wat aan de hand. Hè? Dus dat blijft, maar de vraag is, in welke ruimte heb je dat nou om dat nog op te lossen?
Ja.
I can't help but if I'm lucky, I only wanna be with you. crazy. They wonder why I'm such a baby. Yeah, the dolphins make me cry.
Gaan we even verder met het vraaggesprek met de burgemeester. Burgemeester, we gaan hier geen Tweede Kamer van maken. Ik ga niet de rest van het uur over stikstof praten met u. Maar ik ga nog wel even een ding aan u vragen over het stikstofbeleid. Voor het berekenen van de stikstofneerslag, nodig voor het aanvragen van de natuurvergunning of bouwvergunning, gaat voor natuurgebieden een vaste afstandsgrens van 25 kilometer gelden. Dat heeft de Raad van State van de Week bepaald. Hè?
Ja.
Voor woningbouw, landbouw en industrie, energie, geldt nu geen afstandsgrenzen. Terwijl voor infrastructurele projecten, zoals wegen, rekening wordt gehouden met een stikstofneerslag tot 5 kilometer van de weg. Een vaste afstandsgrens voor alle emissiebronnen leidt tot meer duidelijkheid en gelijkwaardige behandeling van emissiebronnen bij beoordeling van een vergunningaanvraag. Dat betekent op Texel dat voor elke activiteit een vergunning aangevraagd moet worden. Heel Texel valt binnen die grens. Wat vindt u daarvan en wat is er aan te doen?
Ja. Kijk, het begint bij dat er een beleid is gemaakt, wat is vertaald in regels en wetten die nauwelijks hanteerbaar zijn en nauwelijks uitlegbaar. Hè? Nog steeds hangt boven de markt, en ik vlieg zelf ook graag, hè, maar nog steeds hangt boven de markt de uitbreiding van Lelystad, van Schiphol. Nou, kerosine is ook allemaal stikstof die eruit komt. Maar omdat we hebben gezegd, op die hoogte in de lucht kunnen we het niet berekenen wat er op de grond neerkomt, stellen we dat allemaal vrij. 10% van de wereldemissie komt van de zeeschepen, van grote oceaanstomers en van olietankers. Ook van de fijnstof. Komt ook allemaal op, onder andere op Texel neer als ze over de Noordzee varen. Maar rekenen we niet mee, want het is allemaal te ingewikkeld. Dus de uiteindelijke vraag is, Aad, we hebben een stelsel bedacht in alle goede bedoelingen gericht op uiteindelijk minder stikstof in kwetsbare natuurgebieden. Die is nog wel logisch, maar er zit een benadering en een idee omheen dat je dat allemaal kunt berekenen en wat gewoon in de praktijk gewoon veel weerbarstiger is. De cijfers voor Texel heb ik wel eens gezien. Dan praat je over ongeveer 1/3 van de totale stikstof die ergens neerkomt, want onduidelijk is waar die exact vandaan komt. 1/3.
Ja.
Daarmee zeg ik niet dat we aan die 1/3 ook niks moeten doen. Wat het andere uiterste is dat we zeggen, ja, omdat we het niet kunnen berekenen, doen we voor de ene geval het maar één, op de andere geval maar op de andere manier. Nou, tot slot, maar dat is meer techniek. NOx, NO2, NO3, nitraat en nitriet, dragen wel veel verder, omdat ze weer lichter zijn dan ammoniak en NH3. En we noemen het allemaal stikstof. Dus in dat opzicht is het wel te begrijpen dat autoverkeer, dat je eigenlijk zegt dat, want dat is meer nitraat en nitriet, dus dat zal verder komen. Boerenbedrijven produceren over het algemeen meer ammoniak, dus dat komt dan iets dichterbij in het gebied hier neer. Dus in die zin is wel te begrijpen dat de afstanden veranderen. Maar onderaan de streep hebben we een ongelooflijk ingewikkeld stelsel gemaakt, waar ook nog elementen in zitten van onnavolgbaarheid en onredelijkheid. En volgens mij moet je dus, nou, zou je eens een keer dat fundamenteel moeten durven bezien.
Ja, want als we even terug gaan toch weer naar 1998, Natura 2000. Toen was de grens 200 meter. Toen hebben we dat een paar jaar later opgeschroefd naar 5 kilometer.
Ja, ja.
En nu hebben we het weer vervijfvoudigd naar 25 kilometer. Toch even verder over stikstof. Het eerste stikstofslachtoffer op Texel is al gevallen. De landbouwdag. En er zijn ongetwijfeld meer die volgen. Gaat de gemeente maatregelen nemen om de bevolking hierbij te helpen? Ik denk hierbij aan de ambtenaar stikstofberekening die ten dienste staat van de aanvragers en die de mensen helpt met de berekeningen.
Daar zijn we op het gemeentehuis over aan het nadenken. Lastig is als wij een vergunning afgeven, mag ik zelf ook niet aanvraag doen. Want anders dan zegt eigenlijk de wet, ja, je doet zelf een aanvraag voor de stikstofvoorschrift, ga hem zelf beoordelen. Dus daarvan zegt de rechter, dat kan niet. Dus in die zin zou je mensen wel kunnen helpen met het doen van een aanvraag, maar hem helemaal overnemen. Als je gaat zoeken, ook in Nederland om die reden, dat gaat dan ook weer niet in ons systeem. Ik heb een aantal berekeningen gezien, Aad, bijna voor een aantal evenementen, grotere en kleinere evenementen. Tot nu toe is het nog niet tot een probleem geleid. Ook de gemeentelijke Meijerblissen heb ik laten onderzoeken en ook daar is niet gebleken dat er een probleem is. Dus ik ben nog wel benieuwd wat er bij de landbouwdag precies gebeurd is. Ik snap de onzekerheid van die mensen. Ik snap ook dat je zegt het kost geld. Maar het is de vraag op uiteindelijk, en het is weer een extra regel, een extra procedure, die snap ik. Maar het is de vraag op uiteindelijk de vergunning niet afgegeven had kunnen worden voor stikstof. En ik vind het wel jammer dat die niet is doorgegaan. Dus ik begrijp de overwegingen prima, hè? Maar we moeten ook uitkijken met te zeggen dat stikstof het probleem was. Dat wel in het doen van extra onderzoeken, maar niet per se in de conclusie.
Ja, maar het is een van, kan ik wel stiekem voorzeggen, een van de dingen is, als je stikstofberekening door een extern bureau moet laten doen door meneer Witteveen en zijn collega's, ben je gewoon €1000 kwijt.
Ja, ik heb een ander evenement zelf gedaan en die hebben voor €250 waard klaar.
Okay.
Dus daar zouden we elkaar wel wat kunnen tippen, ja. Maar dan blijft nog steeds, het is weer een extra onderzoek en procedure die je ook als gewilligersorganisatie moet doen. Dus dat bezwaar begrijp ik wel.
Muziek.
I let it fall. To stand in your arms
burgemeester. Volgende vraag. Een beetje een lange inleiding, maar dat is voor de luisteraars thuis. Hè. Dan weet je wat de achtergrond van de vraag is. Hè. Anders krijg je zo'n konijn uit de hoge hoed vraag. Naast de gewone gang van zaken bij de radio en de voorbereiding op dit gesprek, had ik van de week maar weer eens de moeite genomen om naar het Kamerdebat over de verkiezingsuitslag te kijken. Wat mij aan het einde weer opviel, is dat meneer Rutte voor de zoveelste keer zijn langspeelplaat afdraaide met zijn favoriete hit: wij zijn een van de rijkste landen ter wereld, ... et cetera. Dan denk ik bij mezelf, je zegt dat wel, maar je weet zelf dat je staat te liegen. Want leg aan mij eens uit waarom wij als rijkste land ter wereld een minister van armoede hebben. Even luisteraars voor de duidelijkheid. Armoede is volgens de definitie van de Verenigde Naties het niet kunnen voorzien in de primaire levensbehoeften noodzakelijk om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Primaire levensbehoeften zijn schoon drinkwater, voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg. Armoede ontstaat bij een chronisch tekort aan betaal- of ruilmiddelen bij bepaalde personen, waardoor de aanschaf van de noodzakelijke bestaansmiddelen buiten het bereik van die personen valt. Ook het geen toegang hebben tot secundaire levensbehoeften kan ervaren worden als armoede, vooral als in de samenleving anderen dat wel hebben. Secundaire levensbehoeften zijn bijvoorbeeld het maken van een schoolreisje of gewoon reizen en het deelnemen aan onderwijs, sport en andere sociale activiteiten. Oh ja, een dag daarna, een rekenfoutje. Het aantal mensen dat in armoede leeft is 2 keer zo groot als er aangenomen werd in het Haagse. Meer dan 2 miljoen mensen. Het meest zorgwekkende is dat bijna 1/3 leeft in de 3 grote steden. Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Heeft u daar beeld en geluid bij, burgemeester? En wat vindt u ervan? Mogen wij ons het rijkste land ter wereld noemen, terwijl de rijen bij de voedselbanken steeds langer worden, het Rode Kruis geld in samen voor voedselpakketten, maandverbandpakketten beschikbaar gesteld worden op scholen, evenals ontbijt en op sommige scholen zelfs de lunch?
Ik denk wel dat het waar is dat we een van de rijkste landen van de wereld zijn, maar de vraag is of we het handig verdeeld hebben. Hè, dus als iedereen ongeveer evenveel had, dan heb je een andere discussie dan als er heel veel mensen heel weinig hebben en een paar mensen heel veel hebben. En ik denk dat het met name in dit land een verdelingsvraagstuk is. En daar ontstaat dus wel degelijk armoede. Dus als je zegt dat het een van de rijkste landen van de wereld is, is dat waar. Maar de vraag is of die rijkdom voor iedereen toegankelijk is. Daarbij denk ik aan dat we het ook heel ingewikkeld gemaakt hebben voor veel mensen. Hey, ik ging pas eens mijn UBV-gegevens checken. Nou, ik ben 3 uur bezig geweest om ze bij te werken. En als je dan, kijk, ik ben niet afhankelijk van een uitkering op dit moment. Maar als jij die gegevens verkeerd hebt staan en je hebt wel in 1 keer een uitkering nodig en het staat verkeerd, nou, tel uit, hè. Ik heb dan nog een universitaire achtergrond. Ik ben een burgemeester. Dan mag je nog verwachten dat het allemaal kan. Maar ook ik ben al 3 uur bezig. Dus het is voor een deel ook toegankelijkheid, dus de verdeling van geld, maar ook dat we heel veel dingen in meestal goede bedoelingen ook heel ingewikkeld gemaakt hebben. En ook dat leidt tot een deel van de armoede.
Ja, maar armoede is, zeg maar, af en toe even plat slaan in kleine brokjes, gewoon het gebrek aan inkomen. En wat Nederland doet is, ze zorgen niet dat het inkomen stijgt, maar ze hebben regelingen op regelingen, kindertoeslag, ouderentoeslag en nog meer toeslag.
Maar dat bedoel ik ook. We hebben dus een stelsel gemaakt en alle goede bedoelingen, wat gewoon voor mensen ook niet meer te doen of te volgen is. Te ingewikkeld. Ze kennen de regels of de dingen niet. Dus je zult, als je mij vraagt, als je naar een eerlijker systeem van de verdeling wil, dat is in de eerste plaats een politieke keuze, hè? Maar de tweede plaats zul je moeten afvragen of je dan toch niet de hele financiering van de overheid niet helemaal op de helling moet zetten en totaal anders moet gaan organiseren. Al die toeslagen, zorgtoeslag, huurtoeslag, aardig bedoeld. Maar als het fout gaat, dan raken mensen alleen maar dieper in de ellende.
Dus als ik het goed beluister, wordt het de hoogste tijd dat we het roer eens omgooien en door de wind gaan en wat anders gaan bedenken. En dan denk ik hierbij, als we om ons heen kijken in de wereld, want we zijn natuurlijk niet de enige, toeslagen afschaffen en analoog aan de Zwitserse bevolking, gewoon zorgen dat iedereen een basisinkomen heeft wat genoeg is om van te leven.
En het is een echt een interessant idee. En Sommige woorden zijn heel beladen, maar het is een interessant idee. Ook de Noren kennen een systeem waarbij uiteindelijk consumeren gewoon zwaar is belast. Hè? Dus vandaar dat voor mensen die erheen gaan het land heel duur is. Maar de overige belastingen zijn relatief laag. Dus dat, ja. Het interessante is ook dat het Rijk 2 weken terug gezegd heeft dat de computersystemen gedateerd zijn. Dus als je dit zou willen doorvoeren, Aad, dan begint er al mee dat de politiek het nog wel zou willen of kunnen. Ik weet niet of ze het echt zouden willen nu, maar stel dat ze dat wel zouden willen, dan is op dit moment het gehalte aan de computer, kan dat niet, is ook heel hoog. Is ook heel zorgelijk. Hè? Dus ja. Als je democratisch zegt, ik wil het graag, maar de techniek die maakt je onmogelijk.
Bij Rotterdam hebben wij een woord voor, het zogenaamd kaasmoesje. Maar...
Ik weet niet of het smoesje is. Ik vind het eigenlijk heel zorgelijk dat we dus zo'n systeem hebben bedacht dat die democratie niet meer leidend is, maar de computersystemen dus leidend worden in wat het niet kan. Dat is toch vooral heel zorgelijk.
Ja, maar een van de dingen die wij natuurlijk allemaal lang weer vergeten zijn, is dat in 1998 werd er iemand wakker en die riep het millenniumprobleem. Vervolgens is de hele IT-wereld die stinkend rijk geworden omdat elke computer in Nederland moest vervangen worden. Er zijn voor miljoenen zijn de generators gezet op overheidsgebouwen, kazernes enzovoort, die nooit gebruikt worden. Ja. Hè? Die zijn gewoon niks te doen. En dan denk ik bij mezelf, en dan 20 jaar later roepen ze, de computer kan er niet aan. Ze moeten gewoon bijblijven en investeren.
Eens. Uiteindelijk komt het toch goed, maar hier en nu zou het nog wel eens een probleem kunnen worden. Maar goed, je had al een ander onderwerp te pakken voor mij, of niet?
Maar dat valt in dezelfde categorie. Geen politiebureaus, geen bushaltes, geen brievenbussen. Het is gewoon wegbezuinigd. Maar oké. Ik had voor u geeft al de goede antwoorden, dus ik heb voor u een prikkelende vraag. Als u een dag op de stoel van Rutte zou mogen zitten, welke 3 hot items zou u dan een koerswijziging inzetten?
Ik zou een ambtenaar bij me roepen. Ik zou tegen de Tweede Kamer zeggen, ik aanvaard alle risico's die erbij horen. Ik zou alle toeslagen ouders... Met mijn eigen DigiD en bankrekening van het Rijk direct 30 mil overmaken. Werkelijk onbegrijpelijk dat dat nog steeds niet gebeurd is. En alleen maar omdat mensen bang zijn voor procedures of niet helemaal goed. Ik kan thuis inloggen, ik kan overal inloggen en geld overmaken. Dat kan het Rijk ook. Maar waarom doen we het niet? Hetzelfde als in Groningen. Dat is de volgende die ik zou doen. Zou ik in Groningen iedereen dat bedrag overmaken. En ja, mensen, dan aanvaard je een risico dat mensen net iets te weinig of iets te veel hebben gekregen, ten onrechte of niet. Maar dat weegt waarschijnlijk allemaal niet op tegen al het geklets en geleur en geleut wat er ook allemaal omheen hoort. Dus die twee zou ik als het gaat over de onrust in de samenleving als eerste oplossen. En ja, de derde, dan... deze twee zijn nog redelijk overzichtelijk. Hè? Het stikstofprobleem, als ik dat dan ook nog zou kunnen oplossen, maar daar zul je iets meer tijd voor moeten nemen. Omdat we daar nog voor mij nog een ingewikkelde construct aan regels bedacht hebben. Maar dat zijn wel de hot items van dit moment.
De wet uitvoeren, gewoon 2035.
Ja. Ik moet uitkijken met wat ik daarvan vind. Maar ook als het gaat over 2035 heb je nog een aardige klus te doen. En,
maar dat weet
nou,
ik wel.
Wat ik als derde zou doen, is denk ik eens kijken hoeveel mensen in Nederland zijn er nog onder de 65. En wat is de ambitie van defensie, politie, onderwijs, zorg, gemeentes, andere overheden. En ik zou gewoon eens een rekensommetje maken of we dan voldoende mensen hebben om al die taken uit te voeren. Want mijn stelling is namelijk, binnen nu en 10 jaar hebben we wel die ambities, maar geen mensen. En dan zul je voor mij ook beter keuzes moeten maken. Dus ik zou ook op zo'n punt even keuzes gaan maken, ja.
Dat is een beetje de stelling die ik tijdens de Kamerverkiezing had 2 jaar geleden. Dat ik zei van, wordt het niet tijd dat het vaderland eens een capaciteitsberekening uit gaat voeren? Wat kunnen wij nou eigenlijk allemaal hebben? En dan niet alleen qua mensen, maar ook qua natuur, hè? Want we zijn de laatste 10 jaar redelijk overstelend met wolven. En ik heb niks tegen de wolven, maar ik vind het alleen jammer dat ze allemaal de schapen opvreten. Ik las van de week ergens dat de eland waarschijnlijk in Nederland de kop op gaat steken. En dan zijn toch allemaal dingen. De wezel, of wat was het, op Texel. Iemand heeft dat ding meegebracht. Ja, nou, toch?
Als het er eentje is en het is een mannetje of het is een vrouwtje die ook niet zwanger is, dan valt het nog mee. Maar het is. Die wolf is eigenlijk wel een heel mooi symbool van waar we het er straks over hadden. Al 20 jaar maken we ecoducten om de natuurgebieden aan elkaar te maken. Eigenlijk moet je dus constateren, en dat is het. Daarom begrijp ik ook wel dat mensen zoiets hebben van wat is nou aan de hand met de biodiversiteit. Die wolf is daardoor Nederland weer terug ingekomen.
Ja.
Het is actief, echt miljoenen, tientallen miljoenen euro's geïnvesteerd om het voor elkaar te krijgen. Alleen ja, waren we er eigenlijk wel van overtuigd met z'n allen dat we dat wilden? Of was het eigenlijk een wet die we aangenomen hadden, of een beleid dat we aangenomen hadden, wat niet echt heel goed was getoetst in de samenleving? Nou ja, het is, als het gaat over, we willen alles. We willen dus ook natuur en de wolf. Maar de vraag is uiteindelijk, hebben we toen destijds overzien wat het nu zou gaan betekenen? En dan denk ik, ik ben niet tegen die wolf. Ik ben ook niet tegen de keus toen. Maar het lijkt er wel op dat we niet alles hebben overzien van de keuze die we toegemaakt hebben. Nou, en dat doen we nou net iets te vaak, iets te veel over te veel onderwerpen.
Ja, bijvoorbeeld de gans op Texel.
Je kunt er nog 10 noemen.
Maar even een grapje tussendoor. Die wolf is natuurlijk gewoon slim. Die denkt Nederland is het rijkste land van de wereld. Daar past het van de schapen en heb ik gewoon goed te vreten. Ja, toch?
Nou, het is goed georganiseerd. Ja. Dus, ja.
Ze staan allemaal netjes in een weiland, achter een hekje. Hoef je alleen maar overheen te springen.
Precies.
Hoe laat is het, Frank? Hoeveel hebben we nog? Klein, heel klein muziekje.
Remember me, Frankie.
Luisteraars, we zijn weer toe aan het laatste blok. Wat ik altijd wel prettig vind is dat als ik naar mijn blaadje kijk en kijk naar de klok, dat ik denk, nou, dat hebben we weer netjes gepland. Komt goed uit. Burgemeester, heel andere koers. Bent u trots op het bezoek van de koning aan Texel op 9 mei... en zijn er nog zaken die u onder zijn aandacht gaat brengen?
Ja, het is hartstikke, sowieso voor alle eilanden, de koning en de koningin komen. En dat is niet zo benadrukt, maar het is op het Europese vasteland bijzonder dat ze allebei samenkomen voor een streekbezoek. Dat is nog nooit eerder gebeurd.
Een soort semi-staatsbezoek, zeg
maar. Ja, dat is wel heel bijzonder, dus daar mag het eiland wel trots op zijn. En daaronder, kijk, voor de 5 eilanden en 2 provincies, maar de 5 eilanden hebben we een hele scala, een heel palet aan onderwerpen benoemd. En die zijn verdeeld over de 5 eilanden. Dus niet alle onderwerpen die we of voor een eiland zouden willen bespreken, worden hier besproken, maar deel ook op de andere eilanden. Maar goed, wat de Texelse jeugd, de Japon en ook de vraagstukken van het boeren op de Hoge Berg, dat zijn echt wel dingen die voor, als je dan kijkt naar Texel, wel heel erg goed passen in deze discussie. Ik zal meer gastheer zijn dan dat ik de koning zelf veel ga overbrengen. Hè. Dat laat ik ook echt over aan de mensen met wie de koning gaat spreken. Koning en de koningin gaan spreken. Ja, ik moet er zelf ook aan wennen. Dat zal erbij komen.
Denk u dat er veel publiek op afkomt? Veel vlaggetjes zwaaien langs de weg en zo?
Ja, dat gaan we zien. Kijk, ik snap echt wel dat mensen ook graag iets willen zeggen. Ik snap ook dat mensen de koning en de koningin graag ook willen zien. Aan de andere kant, ja, dit zijn super strakke en zorgvuldig voorbereide programma's. Ik zei al, het Koninklijk Huis die vindt iets, de provincies vinden wat, de gemeentes vinden wat. Dus er valt eigenlijk ook nauwelijks meer in te schuiven. Dus het is aan de mensen zelf te kijken of ze ergens nog een glimp van de koning en de koningin kunnen opvangen. En als ik daar iets meer over kan gaan aangeven, dan zal ik dat ook absoluut zeggen. Maar de locatie waar ze heen gaan, hè, dus bij Kaapskil en bij de Waddel en bij Paal 9, dat zal in principe lastig zijn. Maar misschien als ze zichzelf verplaatsen.
Oké. Dan laatste item voor vandaag. Het is al een tijdje geleden is het ook in de commissie geweest, maar ik heb daar toch wel een vraag over. Er gaan stemmen op om het uitdagerecht te onderzoeken, waardoor burgers aan kunnen geven dat ze het beter kunnen dan de gemeente. Daarnaast krijgt de Texelse bevolking ook recht op participatie. Nu is het recht op participatie in mijn ogen op lokaal niveau beter dan bijvoorbeeld een bindend referendum. Het kan veel tijd en energie besparen. Wat is volgens u de beste manier om mensen te betrekken en wordt het niet tijd dat we het democratisch stelsel gaan herzien?
Ja, er is altijd goed om te kijken of dingen niet anders kunnen. Maar we moeten ook uitkijken dat het goede de vijand van het betere wordt. Hè? Of het beste de vijand van de betere. Ik denk dat mensen betrekken en horen dat je die altijd ambitie hebben om daar nog dat te verbeteren en daar een slag in te slaan. En tegelijkertijd zeg ik ook, het probleem is ook voor een deel dat als je dus gaat overleggen, dat mensen ook bereid dan moeten zijn om in te zien dat ze een deel van hun eigen oplossing of hun eigen belang aan de kant schuiven. Dus het is niet altijd zoals je heel veel gaat praten, dat alle vraagstukken opgelost worden. Dat leidt wel eens tot meer begrip. Ja. Dat zou je ambitie moeten zijn. Maar het is niet zo dat alle problemen opgelost worden. En ik denk dat we dat als politiek ook en als land ook veel beter moeten uitdragen. Want participeren betekent niet altijd je zin krijgen. Het wil nog wel eens dat toch procedures ook daarop vastlopen. Of ook inspraak daarop vastloopt.
Ja. Want als voorbeeld wil ik dan stel me toch even in de herinnering roepen de akkefietjes rondom de Kogelstraat. Daar is eindeloos ingesproken, geparticipeerd enzovoort. Terwijl ik toch van mening ben dat we kiezen de gemeenteraad en de gemeenteraad is om te besturen. En laten ze dat ook doen.
Kijk, dat de bewoners van de Kogelstraat een belang hebben dat ze mogen uitdragen, logisch. Grote vraag is, die Kogelstraat is ook van alle Texelaars, alle toeristen, die hem ook als ontsluiting gebruiken van de burg. De politieke vraag die dan tafel zou moeten komen, willen wij die Kogelstraat voor dat doel blijven gebruiken.
Het laatste nieuws en lekkere radio muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit Radio Texel.
Als u deze boodschap hoort, dan zegt dat genoeg. Deze boodschap had ook van uw bedrijf kunnen zijn. Meer weten? Even een mailtje naar reclame@radiotessel.nl.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Relax met onze reggae on the move. Iedere maandagavond om 8 uur.
Toen ik Juna vond, was ze nog een pup. Graatmager zat ze in een donker schuurtje. Gelukkig was ik op tijd en konden we deze prachtige hond nog redden. Ik ben Ed Webers, inspecteur bij de dierenbescherming.
Om nog meer dieren te kunnen redden, heeft de dierenbescherming uw hulp nodig. Help ons redden met 3 euro per bericht. SMS dier naar 4333.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
Robert Baltus met het NOS Journaal.